Welkom bij de Planet B podcast van Waag Future Lab. In deze podcast bespreken we ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie, kunst, onderzoek en de actualiteit. Elke aflevering gaan we op reis naar een niet bestaande planeet die we opnieuw mogen ontwerpen. Want de verbeeldingskracht om een hele nieuwe planeet vorm te geven, die hebben we nodig voor alternatieven in het hier en nu op planeet Aarde. Ik ben Tonja Sidiono.
En ik ben Gijs Boerwinkel.
En bij onze tafel Naomi Appelman, welkom. Naomi is onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. En ze werkt bij het Racism and Technology Center, waar ik erg benieuwd naar ben. Welkom.
Ja, dank je. Heel erg leuk om hier te zijn.
En vandaag gaan we het hebben over racistische technologie, hoe dat onbedoeld tot stand kan komen, hoe we het kunnen herkennen en hoe we het op Planet B hopelijk achter ons kunnen laten. Maar eerst, Naomi, stel je gaat naar deze alternatieve planeet waar een nieuw systeem heerst. Onder het genot van welk liedje zou jij dan je tent opzetten?
Oh ja, dat kan ik natuurlijk niet kiezen. Ik ben altijd zo iemand die dan te veel muziek leuk vindt en dan elke week weer iets anders luistert. Ik ben nu heel erg veel Idols aan het luisteren. Een Britse punkband. Ik denk dat ik daar iets van zou doen.
Oh ja, die ken ik wel. Die is leuk.
Ja.
Heb je ook de inhoudelijke teksten waarvan je denkt, die zijn nodig op Planet B?
Daar is een van mijn andere, denk ik, mijn all-time favorite mooie voor. Dat is Nina Simone, wat mij betreft de allerbeste zangeres ooit. En het liedje van haar, If I Knew How It Would Feel To Be Free. En eigenlijk elk woord daarin is gewoon prachtig voor een wereld waar we naartoe zouden willen.
I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear for the whole round world.
Oh, nice. Okay. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar hoe jij jouw Planet B zou visualiseren of hoe dat eruit ziet als jij hem zou mogen inrichten. Dus dat is waar we het vandaag een beetje over gaan hebben. Dus mijn eerste vraag zou zijn, als je iets kon achterlaten wat op dit moment op aarde heerst, wat zou het dan zijn?
Nou, ik denk dat vanuit het werk dat we doen bij de Racism and Technology Center niet een heel onverwachts antwoord zou zijn, maar dan is het toch echt wel gewoon elke vorm van sociale ongelijkheid, specifiek racisme. Ik denk dat dat heel mooi zou zijn als we dat achter ons kunnen laten.
Ja, en op wat voor manier, voor mensen die het Racism and Technology Center nog niet kennen, op wat voor manier zetten jullie je daarvoor in om dat te bestrijden?
Ja, wij zijn nog vrij nieuw. We staan nu iets van 2 jaar. We zijn een organisatie in Amsterdam met 3 mensen, met Hans de Zwart en Jill Toe. En ons doel is eigenlijk om meer bewustwording te creëren en te vechten tegen manieren waarop sociale ongelijkheid en dan specifiek racisme zichtbaar wordt of zich manifesteert in technologie. En dat zijn problemen die, steeds digitaliserendere samenleving die steeds urgenter worden. En daarin proberen we dan zowel bestaande organisaties die al werken aan antiracisme en organisaties die werken aan digitale rechten, daarin te ondersteunen. En we proberen zelf daaraan actief aan bij te dragen in de dingen die we doen. Dus we hebben een database, we hebben met allemaal voorbeelden, we hebben een nieuwsbrief en we zijn nu net een fellowship aan het opzetten waarin we mensen faciliteren en steunen financieel en met onze hulp om projecten op dit gebied op te zetten.
Kan je een voorbeeld noemen van zo'n racistische technologie?
Ja, dat zijn echt ontzettend veel dingen. Het is echt van gewoon hele praktische dingen tot veel abstracter. Maar om gewoon te beginnen met een heel praktisch voorbeeld is een klassieker, de automatische zeepdispensers, die we allemaal ook wel kennen, na de pandemie. Goed om je handen te wassen zonder iets aan te raken. Nou, die werken met specifieke lichtsensoren. En als je dan je hand eronder doet, dan detecteert hij dat en dan komt er een beetje zeep uit. Nou, heel simpel. Nu bleek dat deze niet werkt voor zwarte mensen. Omdat dat licht reflecteert anders op een donkere huid dan op een lichtere huid. En het was zo afgesteld dat het eigenlijk donkere handen dus gewoon niet herkende. Wat betekent dat als je als wit persoon je hand eronder deed, kwam er gewoon lekker zeep uit. En kon je je handen wassen en was je veilig tegen COVID, bij wijze van spreken. En als zwart persoon die zijn of haar hand eronder deed, kwam er dan niks uit. En dat is een heel concreet voorbeeld van hoe technologie dus zich zo kan manifesteren dat het eigenlijk racistisch is.
Dat is natuurlijk ontworpen door mensen. Mensen waarvan we dan uitgaan even dat ze niet racistische of discriminerende bedoelingen hebben. En hoe kan het nou ondanks goede bedoelingen of niet racistische bedoelingen uiteindelijk toch racisme in die technologie kan sluipen?
Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat daar eigenlijk twee dingen heel belangrijk zijn. Eerste is dat het wat ons betreft voor racisme of voor racistische technologie of systemen niet per se noodzakelijk is dat mensen ook echt slechte bedoelingen hebben. Als in die vorm van racisme bestaat zeker en is heel slecht. Maar daarmee is de kous niet af. Dus het gaat ook naar wat zijn daadwerkelijk de implicaties, wat gebeurt er. En niet alleen, hebben de mensen die hierachter zitten, hadden die echt hele slechte bedoelingen als een soort kwade genius. Dus ik denk dat we ook sowieso een beetje af moeten van dat beeld van technologie kan niet racistisch zijn, want het is zelf neutraal. Nee, het kan gewoon slechtere impact hebben op sommige mensen en daarmee dus racistisch. En daar zijn geen slechte bedoelingen voor nodig. Dus dat is het eerste ding. Het andere ding wat daarbij belangrijk is, is dat racisme ook geen technologisch probleem is. Hè? Dus het is niet dat het op die manier aan de techniek ligt. Het is natuurlijk een sociaal probleem. Het gaat om de bredere maatschappij waar we in leven en hoe die ongelijkheid op ontzettend veel manieren de kop opsteekt. En een van de manieren is in technologie. Dus bij het maken van dit soort technologie gaat er dus om oog te hebben voor die bredere sociale context waarin je die technologie ontwikkelt en implementeert.
Als je dan dus kijkt naar zo'n zeepdispenser, ik probeer me even voor te stellen hoe het dan dus werkt, dat je dus zonder kwade bedoelingen, maar vanuit een bepaalde manier hoe de samenleving werkt, hoe sluipt dat er dan dus toch in die technologie?
Nou ja, in dit voorbeeld gaat het dan om gewoon echt een heel beperkt mensbeeld te hebben. Dus ja, wat er waarschijnlijk gebeurd kan zijn, is dat je gewoon een ontwikkelingsteam hebt met alleen maar witte mensen. En dan hebben ze heel erg hun best gedaan om het te testen en het beter af te stellen. En uiteindelijk werkte het fantastisch. Maar hebben ze het gewoon alleen getest op witte mensen. Dus dan heb je in principe een goed product waarvoor je het ontwikkeld hebt. Maar dan heb je gewoon niet nagedacht over hoe zien mensen er eigenlijk uit. En voor wie moet het allemaal werken. Een ander voorbeeld is gezichtsherkenningstechnologie. Daar zie je ook heel vaak dat daar echt nog grote problemen zitten met het herkennen van niet-witte mensen eigenlijk. En dat is dan ook omdat die ontwikkelaars graag willen dat een technologie niet werkt voor het overgrote deel van de wereld. Maar omdat het dan getraind wordt op datasets waar overwegend witte mensen in zitten. Dus dan wordt dat model super slim en goed in het herkennen van witte gezichten. Ook als het een beetje donker is of wazig is. Maar dan werkt dat dus gewoon niet als je bijvoorbeeld een zwarte vrouw hebt. Ook al is het goed verlicht, dan wordt dat niet herkend.
Ja. Spreken jullie daar ook wel eens met programmeurs over? Of mensen die databases gebruiken of ontwikkelen of vullen? Hebben jullie daar ook gesprekken mee?
Ja, wij specifiek nog niet. Maar het is wel, de afgelopen jaren zie je hier wel dat debat steeds breder gevoerd wordt. Dus dat ook met inderdaad die technische mensen die dit allemaal aan het ontwikkelen zijn, dat steeds meer naar binnen sluipt, de bewustwording van, hier moet je wel echt over nadenken wat dat betekent. En dit zijn allemaal nog best wel simpele voorbeelden. Hè? Dat je denkt, je moet het gewoon trainen op hoe mensen eruit zien. Maar je kan het natuurlijk nog veel abstracter maken. En dan komt er gewoon net iets meer bij kijken. Dus dat is ook wat wij als center heel belangrijk vinden. Om dus dat het echt een brede maatschappelijke discussie blijft. En dat er ook heel veel op een gegeven moment gewoon echt bewustwording is. Van technologie is niet neutraal. En je moet altijd goed blijven nadenken van wat zijn nou eigenlijk die impacten. Zijn er sommige mensen die hier meer last van hebben, ook al is het niet de bedoeling.
Dus het is niet alleen een ontwerpvraag, maar ook een bewustwordingsvraag, als ik het goed begrijp.
Ja, precies. Want ja, wil je sommige technologie überhaupt hebben? Hè, hoe goed het ook werkt. Dus bijvoorbeeld sommige van die surveillance technologie kan je de vraag stellen of je dat überhaupt zou willen. Ongeacht of het goed werkt of niet. Dus ik denk dat het inderdaad belangrijk is om technologie een beetje te demystificeren in dat opzicht. En dat iedereen zich geroepen voelt om daar ook een mening over te hebben. Van nou ja, hoe gaan we daar in de maatschappij mee om? Wie wordt er hier geraakt? Wat willen we hier eigenlijk mee?
Ja. En wat zou jij nou als de grootste uitdaging zien om technologie inclusiever te maken?
Nou, ik denk dus echt wel deze eerste stap van dat bewustzijn van dat technologie überhaupt racistisch kan zijn. Ja. Er zijn bijvoorbeeld, we ondersteunen een student die last heeft gehad van deze vorm van racistische gezichtsherkenningssoftware bij het afnemen van online tentamens. Dan moest je dus door een soort gezichtscan om je tentamen in te komen, toen het allemaal thuis moest tijdens COVID en zo. En zij kwam die scan steeds niet door of pas heel laat door, waardoor ze heel gestrest door de tentamens moesten maken. Nou, dat proberen we aan te kaarten en we ondersteunen haar daar nu in. Maar de grootste reactie die we steeds krijgen is, oh ja, raar systeem inderdaad. Maar ja, dat is helemaal niet racistisch, want technologie is gewoon neutraal. Dus dat kan helemaal niet discrimineren. En dat frame is nou precies wat we echt proberen aan te pakken.
Ja. Ook de universiteit die op die manier reageerde.
Ja.
Ja?
Ja.
En, oké, stel je bent geen ontwerper of programmeur of onderzoeker. Wat zouden we als burgers kunnen doen? Ja, stel je wil zelf ook bijdragen aan inclusievere technologie en dat openmaken. Is dat iets wat vooral nou ja, bij de ontwerpers of onderzoekers ligt? Of zouden mensen thuis daar ook iets aan kunnen bijdragen?
Nou ja, ik denk dat er zeker een rol is voor iedereen. Je hoeft dan niet per se degene te zijn die aan die knoppen zit. Ja, kijk, om terug te gaan naar wat ik eerder zei. Het is in essentie natuurlijk gewoon een sociaal probleem. Hè? Maar je hebt in principe, zou je in een wereld zonder sociale ongelijkheid of zonder racisme, zou je ook geen racistische technologie hebben. Dus dat is een belangrijk punt, want daarvoor blijven vechten. En dat kan iedereen natuurlijk doen op elke manier in zijn of haar leven. En tegelijkertijd, als je het dan echt hebt over technologie, jezelf dus steeds die vraag stellen van, nou ja, wat doet het nou eigenlijk? En ja, het hoeft niet allemaal gegeven aangenomen te worden. Je kan daar altijd vragen bij stellen en kritisch op zijn.
Denk je dat de toeslagenaffaire een rol gespeeld heeft in die bewustwording? Of denk je dat we nog veel grotere problemen of andere dingen moeten zien voordat mensen inzien wat jullie proberen aan te kaarten?
Ik denk dat dat zeker heeft bijgedragen aan die bewustwording. Omdat dat een van de eerste voorbeelden is waar je zo grootschalig met zulk enorm leed zichtbaar is wat de impact kan zijn van vormen van profilering en selectie die in essentie discriminerend is. En ook hoe moeilijk het is om dat aan te kaarten. Omdat wat je dan ziet is dat het, als je het slachtoffer daarvan bent, weet je helemaal niet dat je bent geselecteerd op basis van je nationaliteit of wat dan ook. Dus dat het ook een hele andere manier vergt van hier tegen vechten. Want als je, bij wijze van spreken door een politieagent staande wordt gehouden die zegt, oh, ik doe dit omdat je zwart bent. Nou, dan weet je wat er aan de hand is. Maar als je wordt geflagged in een database op basis van een risicoprofiel waarin ras of nationaliteit of zo een factor is, ja, dat is ontzettend moeilijk om achter te komen. Mm-hmm. Dus het feit dat dit nu op deze manier onderdeel is van het maatschappelijk debat heeft denk ik wel echt bijgedragen aan die bewustwording dat er ook bij hoort als je nadenkt over de impact van technologie.
Ja. Ik vroeg me dan nog wel af, bij zo'n discussie over de toeslagenaffaire is het heel moeilijk om onderscheid te maken voor de mensen die daar iets over vinden. Vaak van is de technologie en de algoritmes, dat is een soort van ding. En je hebt de ambtenaren. En wie moeten zich nou aangesproken voelen? Of waar moet er wat gebeuren? Of is dat een soort wisselwerking?
Nou ja, ik zou het sowieso zien als één geheel. Mm-hmm. Er zijn mensen maken die technologie, mensen werken met die algoritmes. Dus dat kan je nooit los van elkaar zien. Maar uiteindelijk dragen mensen natuurlijk ook de verantwoordelijkheid. Hè? Dus die ambtenaren, de bewindsvoerders, de mensen die deze keuzes hebben gemaakt, zijn daarvoor verantwoordelijk. En ik denk dat het punt meer is dat onderdeel van die verantwoordelijkheid is om goed en kritisch te kijken naar wat voor technologie je gebruikt en hoe die mensen impact.
En is dat iets waar jij als onderzoeker bij de UvA dan ook mee bezig bent, maar dan vanuit informatierecht?
Ja, in zekere zin wel. Het is niet één op één. Ik hou me niet bezig met de toeslagenaffaire of schandaal natuurlijk. Of dat soort situaties. Maar ik focus op online uitsluiting en de rol van content moderation systemen. Dus die bepalen wat er wel en niet gezegd mag worden online. En ik kijk dan vanuit de politieke filosofie en rechten naar wat we daar nou eigenlijk mee moeten. Dus hoe kunnen we via regulering ervoor zorgen dat die online ruimtes inclusiever zijn.
Interessant. Want die moderatie, die wordt nu grotendeels, is best wel ondoorzichtig, toch?
Ja, heel erg. En daar zie je, ja, er zijn ontzettend veel dingen die daarbij komen kijken. Maar het punt wat ik eerder maakte over dat dus bredere sociale ongelijkheid wordt gereflecteerd in technologie, dat zie je daar ook echt wel heel erg. Dat de mensen die geraakt worden door problemen met het systeem of die meer verwijderd worden, zijn eigenlijk dezelfde groepen mensen die ook historisch onderdrukt worden.
Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven? Want misschien weet niet iedereen wat contentmoderatie, hoe dat precies werkt. Of wat
ja, is. Dat zijn eigenlijk de systemen, het geheel van regels en technische dingen, dus algoritmes, maar ook gewoon het beleid, die platformen hebben om te bepalen wat er wel en niet gezegd mag worden en wat zichtbaar is en wat niet zichtbaar is. En daar kan gewoon heel veel fout bij gaan. En een goed voorbeeld daarvan is, gaat weer over die gezichtsherkenningstechnologie. Dat een aantal jaar geleden op Facebook hadden ze een nieuwe leuke feature uitgerold. Dat je automatisch in je vrienden dan zag wie daarin zaten in de foto. Dan kwam er zo, oh dit is Fred, Jan, hartstikke leuk. Maar het probleem daarbij was dat zwarte mensen werden geflekt als gorilla's. Omdat dat gezichtsherkenningssysteem wederom dus niet goed getraind was op zwarte mensen en die dus eerder herkenden als een dier dan als een mens. Wat natuurlijk ontzettend problematisch is. En dat is maar één voorbeeld, maar dat is een beetje om een beeld te geven van wat daar dan allemaal fout kan gaan.
Want wie bepalen volgens jou of volgens jouw onderzoek nu die regels voor in- en uitsluiting op platforms? Wie doen dat?
Nou, dat zijn dus grotendeels die platforms zelf, die bedrijven zelf. En daar kan je enorm je vraagtekens bij zetten, hè? Want dat zijn natuurlijk gewoon commerciële bedrijven die geld willen verdienen. Dus wat de manier waarop ze dit allemaal doen is uiteindelijk gericht op zoveel mogelijk winst maken. Terwijl hoeveel mensen het gebruiken en de impact die het heeft op de maatschappij is enorm. Dus mensen gebruiken het meer als een plek voor publiek debat of het is echt een bijna een openbare ruimte. En daar zit een enorme spanning dat je die commerciële bedrijven eigenlijk de spelregels bepalen voor ons publieke debat.
Wie zou dat op Planet B ideaal gezien doen?
Nou ja, wat ik in mijn onderzoek probeer te bedenken is er een manier waarop je die controle over dus die content moderation systemen, of je dat open kan breken, dus of je dat meer kan democratiseren. En dat is natuurlijk moeilijker dan gewoon iedereen mag overal over stemmen of zo, want dat is natuurlijk ook niet waar je, dat is niet praktisch. Dus dat is een beetje waar ik naar probeer te kijken. Van op welke specifieke punten zou je nou willen dat mensen echt controle hebben over wat daar gebeurt. Om ervoor te zorgen dat het dus een democratischere en inclusievere ruimte is.
Denk je dat er dan een ander platform voor nodig is? Of zouden deze ideeën ook geïmplementeerd kunnen worden in huidige sociale mediasystemen?
Nou ja, ik denk dat de huidige systemen kunnen sowieso beter. En daar moeten we ook echt voor vechten en dat proberen te bereiken. Maar ik denk dat je uiteindelijk echt niet alles kan doen wat je zou willen als het gewoon commerciële bedrijven blijven. Daar zit gewoon een grens aan wat je daarvan kan vragen en wat zij bereid zijn te doen. Dus in een totaal ideale wereld zou ik wel naar een wereld toe willen waar die bedrijven niet die controle hebben.
Heb je een voorbeeld gezien waarin ze wel iets veranderd hebben aan hun moderatie of contentbehandeling waarvan je dacht dat is een stap in de goede richting?
Ja, de afgelopen 10 jaar is er echt wel veel in positieve zin veranderd. Maar dat is allemaal echt heel hard bevochten. Dat is de enorme serie van schandalen die we allemaal wel kennen. En al die whistleblowers en de inmenging in de verkiezingen. En ik denk dat de meeste mensen wel veel van die voorbeelden kennen. Dus het is transparanter geworden. Ze hebben communiceren wat duidelijker van, hey, wat zijn nou eigenlijk de regels en hoe passen we die toe? En dat is zeker een stap in de goede richting. Maar het is nog niet genoeg om daadwerkelijk er echt iets mee te kunnen doen. Het is een beetje mondjesmaat. En het laat gewoon vooral zien dat er dus echt druk achter moet zitten en de regulering achter moet zitten om die platformen zo ver te krijgen om ja, een geheime prijs te geven en die controle te delen.
Ja.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd, gewoon vanuit jouw persoonlijke interesse, of hoe ben jij op dit onderwerp terechtgekomen en ja, waar is dat door aangewakkerd?
Ja, ik denk dat ik altijd al een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel heb gehad. Dus zo'n kind was dat al dingen heel erg oneerlijk vond. En dat dat nooit weg is gegaan. En mijn interesse in technologie is eigenlijk vooral voortgekomen uit dat ik het nooit zo goed begreep. En dat ik dacht van ja, wat heeft zoveel invloed, doet zoveel dingen. Maar ik begrijp, ik ben technisch echt helemaal niet goed aangelegd. Dus ik dacht, wat moet ik hier nou mee? En dat heeft eigenlijk voor gezorgd dat ik er steeds meer in gerold ben. En dat gevoel voor rechtvaardigheid die interesse in technologie heeft ontmoet, zeg maar.
Mooi. Ik zit nog eventjes te denken, als het gaat om informatierecht, in hoeverre kunnen we dat bijvoorbeeld als tool of als iets inzetten om ervoor te zorgen dat dus die platforms uiteindelijk wat inclusiever worden en worden opengebroken?
Ja, ik denk dat dus rechten en regulering is echt een hele belangrijke tool inderdaad om verandering teweeg te brengen. Om meer druk uit te oefenen en echt die bedrijven te dwingen dingen beter te doen. Maar tegelijkertijd zijn daar ook echt wel grenzen aan. Omdat in alle dingen die we ook net bespreken hebben. Het is uiteindelijk gewoon een sociaal probleem. En er zijn heel veel politieke vragen die daar aan de grondslag liggen. Van in wat voor samenleving willen we eigenlijk leven? En wat vinden we oké? En dat zijn dingen die we met z'n allen moeten bespreken. Dus ja, het recht heeft een plek. Maar er zitten ook echt wel grenzen aan. En ja, er moet meer gebeuren dan alleen binnen die grenzen kan.
Oké. Nou, voorlopig zijn we helaas nog niet op Planet B. We ploeteren vrolijk voort op aarde. Maar afsluitend, als je zou moeten samenvatten, ja, wat je nou zou willen achterlaten en meenemen naar die alternatieve planeet, hoe zou je het dan omschrijven?
Nou, dan zou ik dus die grote techbedrijven achterlaten. Dan zou ik meenemen de mooie dingen die we nu al hebben. Dus de manier waarop mensen voor elkaar zorgen en om elkaar geven. En de kunst die mensen maken. En alle mooie dingen van het mens zijn zou ik sowieso meenemen en daar alle ruimte voor willen hebben.
Lijkt me een mooie afsluiter. Bedankt dat je er was.
Ja, heel erg bedankt.
Dankjewel.
Dit was de Planet B podcast. Tot de volgende keer.